Welkom bij Mag het iets minder zijn? Dag Steven.
Ja, Pieter-Jan, hallo.
We zitten hier weer, hè? Allee, of we zitten hier niet, toch niet samen. Het is weer virtueel te doen.
Weer virtueel. Wij hadden vorige week afgesproken met Christophe Maas en dan komt die lockdown erdoor. En op
enkele
zich
dagen
zouden we nog
voorhand, hè?
Ja, op zich zouden we nog in de regels gebleven zijn, hè? Want hij ging pas maandag of zondagavond in. Maar we dachten, ja, na de oproep van alle mensen in de ziekenhuizen, dachten we, dit kunnen we gewoon niet maken. We...
Verantwoordelijke mensen dat we zijn.
We stellen het uit en we proberen iets anders.
Voilà, we hebben een nieuw concept, als het ware.
Gepikt.
Gepikt van de Rudy en Freddy show. Allee, er zullen nog wel shows zijn die dat doen. Kleinere onderwerpen, hè? Kortere onderwerpen. Waar dat we dan elk van ons leest zich in één onderwerp en onderhoudt de andere dan over het onderwerp dat hij gekozen heeft.
Ja, de leek.
De leek, ja. Wat is uw onderwerp voor vandaag?
Ik heb vandaag gekozen voor de betonstop. Want dat is precies zo wat dat zo wat ondergesneeuwd geraakt in de hele corona-epidemie. Maar ik vind dat toch heel interessant. En ik wou een keer weten wat er nu echt
sexy
aan was. Ja.
Sexy.
En jij?
Ik ga het hebben over de relativiteitstheorie.
Fuck you. Ja. Oh, sorry. Hoe ga ik dat... Hoe gaan we dat moeten doen met die scheldwoorden? Gaan we dat laten staan, hè?
Oh, tuurlijk dat. Zo zit jij, hè? Zo zit jij. De Trump onder de podcast maken.
Ja, al wel opgenomen op het moment dat we weten dat dus Joe Biden gewonnen heeft.
Ja. Top, ja. Inderdaad. Ik heb deze nacht nog om 3 uur de acceptance speech gezien.
Om 3 uur?
Ja, om 3 uur was het. Ja, oké, okay, ja.
Ah, dat gaat hier een topaflevering worden, ik heb het al door.
Ja, maar je hoort dat dan van om 3 uur gaat een speech. Allee, het was dan uiteindelijk 20 na 3. Maar ja, dan blijfde wakker, hè.
Ja. Ja. Maar relativiteitstheorie terzijde, wat is uw onderwerp?
De corona, de grondwettigheid van coronamaatregelen. Okay. Ja, klinkt saai, maar er is wel wat rond te doen geweest deze week. En vorige week, met dan een arrest van de Raad van State, waar dat berichtgeving over bestond dat de Raad van State wel eens zou kunnen beslissen tot de ongrondwettigheid van die coronamaatregelen, is dat niet gebeurd. Dat heeft dan ook in het academische milieu, die kleine biotoop, waar dat wij ook in circuleren, heeft dan wel tot wat...
Oké, okay, maar voor een leek, waarom is dat belangrijk? Waarom moeten we het hierover hebben? Want... Of dat dan nu staat in een ministerieel besluit of ergens anders, maakt dat voor een leek zoveel uit. Wat is daar... Wat is het belang? Waarom voeren we dit debat?
Het zijn misschien twee elementen. Hè. Dus in maart zijn er heel wat maatregelen genomen. Hè. Sluiting van de horeca, nu opnieuw. Ondertussen zijn we ook al terug vertrouwd met het concept van de avondklok, et cetera. Dus de vraag is daar naar... De wettigheid ervan, of de grondwettigheid van die maatregelen. Hè? Omdat elke persoon heeft bepaalde grondrechten. Het recht om u te verplaatsen, niet opgesloten te worden. Dat is dan misschien problematisch voor die avondklok, et cetera. Dus daar, eigenlijk in die eerste golf, in maart... zijn er weinig vragen over gesteld, lijkt mij. Allee, ik ben die ook niet echt tegengekomen. Maar je ziet nu, hoe langer dat het duurt, dat er juridisch wel meer en meer... dat men de maatregelen meer en meer begint aan te vechten. Hè? Ja,
het
dat
is allemaal
men,
begonnen met de maatregelen van Cathy Berks in Antwerpen, provincie-gouverneur.
Dat heeft, denk ik, voor een stroomversnelling gezorgd, die dan ook inderdaad terug die avondklok heeft ingevoerd. Wat niet meer gebeurd was sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus juristen beginnen zich daar wel soms vragen bij te stellen. En gaat het niet te ver, enerzijds, dat is een eerste vraag, gaat het niet te ver, die proportionaliteit die er moet zijn als een overheid maatregelen uitvaardigt. Maar wat nu op til was, of de voorbije week gaande was, de vraag naar de grondslag. En dat klinkt inderdaad
saai. Wat bedoelen
we
daarmee met een grondslag?
Het is zo, al die maatregelen die worden uitgevaardigd op basis van een ministerieel besluit. Hè. En ook in maart verschillende ministeriële besluiten, nu weer. Dat ministerieel besluit gaat terug op een wet. De wet op de civiele veiligheid. Die stelt dat in het kader van dreigende gebeurtenissen de minister mag optreden om maatregelen te nemen. Dus bijvoorbeeld een avondklok, een semi-lockdown, een lockdown, et cetera.
Wacht, ik ga even terugkoppelen. Dus de minister mag eigenlijk maar zo'n besluit maken als hij ergens in een wet op voorafgaand dus de toestemming heeft gekregen van het parlement om onder bepaalde omstandigheden zo'n besluit te maken.
Ja, want het gaat natuurlijk over dus het inperken van grondrechten. Hè? Dus dat is heel gevoelig. Daar heb je uiteraard een wettelijke basis voor nodig. En die wettelijke basis vindt men dus in de Wet op de Civiele Veiligheid van 2007, waar dat dus sprake is van een dreigende gebeurtenis. Dan mag een minister optreden.
Ja. Maar zoals het voor mij klinkt, civiele bescherming, dat lijkt mij op het eerste gezicht iets anders te zijn dan een epidemie die anderhalf jaar duurt. Is dat...
Wel, dat is inderdaad dus de vraag. Hè. Of het argument dat men voor de Raad van State dan aanvoert, zeggende, daar zit ook een temporele component in de zin van, als je plots, zoals in maart, plots geconfronteerd wordt met die coronapandemie, dan kan dat een mogelijke grondslag zijn. Dan is dat een dreigende gebeurtenis. Maar je kan daar niet meer mee afkomen, hoe lang, 9 maanden of zoiets, zeker na het uitbreken ervan, of iets minder. Omdat er nu, je kan dat zien aankomen. En het parlement was ook in de mogelijkheid om daarvoor een specifieke grondslag al uit te werken, een coronawet uit te werken.
Dus het zou meer zijn voor bijvoorbeeld een ontploffing zoals in Libanon, of zware bosbranden die nu ineens teisteren, of overstromingen, dat er dan zo'n soort van noodsituatie is.
Of in maart, wat inderdaad dan op enkele weken, dat er daar zich het probleem begint te stellen, dat het begint te woekeren, het virus. Dus nu in september, tweede golf of 2,5 golf, als je die van Cathy Berks in augustus meneemt, nu kun je dan niet meer zeggen. En het belang daarvan natuurlijk is, als een maatregel wordt uitgevaardigd door het parlement of op basis van een coronawet, dan is daar een democratische discussie aan vooraf gegaan. Dan hebben alle partijen de mogelijkheid gehad om zich daarover uit te spreken. Hoe ver dat die beperkingen al dan niet moeten gaan, of dat een avondklok mogelijk is, et cetera. En dat is democratisch natuurlijk een stevigere basis voor...
Dat is een interessant punt wat je daar zegt. Die avondklok, die in het geval van dan het provinciebesluit, of van het besluit van de provinciegouverneur, dat kwam daar ineens, maar daar is geen maatschappelijk of parlementair debat aan vooraf gegaan. Hoe dat juist zit, is dat iets wat wij überhaupt nog kunnen uitvaardigen,
uiteindelijk, dus een minister of ook een provinciegouverneur of een burgemeester, die hebben allemaal mogelijkheden om in het kader van politiemaatregelen dan burgemeester op te treden tegen bedreigingen voor de openbare orde. Maar dat is eigenlijk, dat is niet beperkt, hè. Een burgemeester kan alles doen wat hem wilt, zolang dat het maar proportioneel is. Dus inderdaad, die avondklok, dat is dan weer zoiets nieuws. Een democratisch debat is daar niet aan vooraf gegaan. Is dat dan erg? Ergens is dat natuurlijk maar een symbool, vermoedelijk. Ik neem aan dat als het parlement zo'n discussie kan hebben, zo'n coronawet zal opstellen, dat het resultaat niet veel zal verschillen, dat die avondklok nog altijd een mogelijkheid zal zijn, dat men daar nog altijd een toevlucht toe zal zoeken. Maar als symbool is het wel belangrijk. Hè? Het is het parlement uiteindelijk, de democratie, die nog altijd primeert. En als het gaat om het beperken van grondrechten, is het toch in de eerste plaats het parlement dat zich daarover moet kunnen uitspreken. Zeker, er is wel iets voor te zeggen, hè. Zeker als je al 9 maanden ver bent. Natuurlijk, dat staat nog los van de discussie, zoals ze dan voor de Raad van State is gevoerd. Hè. De Raad van State die zich uitspreekt over de wettigheid van bestuursbesluiten, ministeriële besluiten. Mm-hmm. Dat staat nog los van de discussie die daar dan is gevoerd over de vraag, kan die wet op de civiele veiligheid en dus die dreigende gebeurtenis, hè, waar dat dan van sprake is, kan dat nog altijd worden ingeroepen na 9 maanden? Is dat een voldoende wettelijke grondslag? En het is daar...
Ik weet dat ik op de hoogte zou moeten zijn van deze hele discussie, omdat het in mijn niche zit, maar ik heb je daarnet al gezegd. Ik was gewoon niet geïnteresseerd.
Fuck. Nee, dus de Raad van State, hè, wederom, we vermelden het er juist al, heeft zich eigenlijk enerzijds uitgesproken over die wettelijke grondslag. Kan dus die dreigende gebeurtenis... waarvan sprake in de wet van 2007, kan dat aangegrepen worden op dit moment nog in de tweede golf of 2,5 golf om daarop om op basis daarvan maatregelen uit te varen. En anderzijds, ja, gaan we dan spreken over de proportionaliteit van de maatregelen. Hè?
Kom, zoals, zeg het. Ik zit op mijn honger.
Over die proportionaliteit van de maatregelen is het natuurlijk altijd zo dat de Raad van State zich heel terughoudend gaat opstellen. Zegt van zij zijn maar de wettigheidsrechter, zij controleren de wettigheid, kunnen zich niet over de opportuniteit van de maatregel uitspreken.
Wat het raad gewoon zegt, dat is beleid en wij doen geen beleid.
Voilà. Natuurlijk, de Raad van State heeft er altijd wel de mogelijkheid om te kijken of dat wetenschappelijke bewijzen die men voordraagt, of de redenen die men voordraagt om een maatregel uit te vaardigen, of dat die voldoende zijn. Hè? Of dat die dus een maatregel rechtvaardigen. Natuurlijk, je zit in een periode ook van wetenschappelijke onzekerheid, dus het is heel begrijpelijk dat de Raad van State zich daar terughoudend opstelt. Anderzijds denkt er soms, bijvoorbeeld voor die avondklok, teruggaande naar augustus. De reden daarvoor, natuurlijk, we moeten spreken over wat we in de media horen. Hè. We waren niet daar op die beraadslagingen ter plekke, dus je weet niet wat er allemaal is besproken of wat er allemaal heeft gecirculeerd. Maar wat je in de media hoort, hè, was de reden voor die avondklok, was die illegale feestjes. Hè. Er waren illegale feestjes en dat was een van de voornaamste bronnen van toen die verspreiding. Hè. Dus ik spreek over de anderhalve golf, hè, in augustus.
Ja, wat dat op zich... Hè. Privéfeestjes kun je moeilijk tegengaan, toch als ze goed georganiseerd zijn, als niet te veel mensen het weten, maar je kunt ze nadien wel oppakken als ze op straat wandelen. Dus dat lijkt mij, inderdaad, als je dat wilt tegengaan, lijkt dat wel een geëigend middel te zijn. Maar
dus ik heb eigenlijk nergens daar bewijs van gezien.
Dat de reden was.
Dat de reden was voor die anderhalve golf. Die we dan toen hebben gekregen. Dus was dat effectief zo? Het lijkt mij ook dat de Raad van State daar niet op heeft doorgevraagd. Hè, dat men dat heeft aanvaard, dat de reden was. Natuurlijk ook omdat men de backing heeft. Toen, provincie-gouverneur, men heeft de backing van wetenschappers, hè, van virologen. Maar de harde cijfers heb ik... Nooit gezien. Dus je kunt u daar de vraag stellen, moet de Raad van State zich niet op dat punt iets strenger opstellen?
Was er ook niet een probleem met het feit, dat is iets tussen juristen, als er een procedure wordt aangespannen tegen een besluit, en een rechtscollege zoals de Raad van State moet zich daarover uitspreken, heb je als bestuur ook de mogelijkheid om dat besluit in te trekken en bij een nieuw besluit te komen, waardoor dat ene beroep dat je aanhangig hebt gemaakt bij de Raad van State en waarbij dat we de procedure bezig zijn, dat ineens zonder voorwerp wordt en dat de Raad dus geen uitspraak meer daarover kan doen, behalve te zeggen van er is geen discussie, want het besluit is ingetrokken en er ligt een nieuw besluit. Dus er moet altijd een nieuwe procedure worden opgestart, waardoor de Raad van State waarschijnlijk ook zegt, mannetjes, ik heb hier... Allee, ik kan mij niet uitspreken, hè?
In augustus hebben we dat inderdaad gehad, waar de gouverneur, Cathy Berks, elke week een nieuw besluit nam.
De Raad gaat dat top gevonden hebben.
En dus inderdaad, een paar keer kwam de Raad te laat. Maar, anderzijds, ik vind dat niet zo raar van Cathy Berks zijnde, dat zij zegt, we evalueren onze maatregelen elke week. En we komen dan met een nieuw pakket. Hè. Het was zo, denk ik, de eerste week... toen dat de maatregelen de eerste keer werden uitgevaardigd, kwamen ze met maatregelen voor een heel maand. Na een week werd dat dan geherevalueerd, werden dat maatregelen voor 3 weken, maatregelen voor 2 weken. Hè.
Ja.
Dus ik vind dat eigenlijk niet zo... Allee, dat is zorgvuldig bestuur, hè, dat een gouverneur dat doet om de week herzien. Wat is er nog actueel? Allee, of wat is er nog belangrijk? Wat kunnen we schrappen? Et cetera. Dat de Raad van State dan een stuk achter het net vist... Ja, is denk ik het probleem van de Raad van State in die zin. Je kunt daar beroep tegen instellen. Schorsingsberoep en zelfs UDM-beroep, uiterst dringende noodzakelijkheid heet dat. Dat betekent dat je eigenlijk op heel korte termijn dan samen kunt komen. En een arrest kunt krijgen van de Raad van State. Wel, in dit geval, wat men in het begin deed, was er langer dan een week laten overgaan. Tussen het instellen van het beroep en het arrest. En ik denk dat men dan nadien wel inderdaad gerealiseerd heeft, we gaan het gewoon korter doen. Hè? En dat men wel, voordat er nog een volgend besluit was, een gouverneursbesluit, dat men voordien al wel een arrest kon hebben. Dus die, daar denk ik de Raad van State die dan gewoon korter op de bal moet spelen. Want je kunt een bestuur moeilijk verwijten, denk ik, dat men om de week de maatregelen herevalueert.
Toch even een verwijtje aan het adres van de Raad van State hier. Maar oké, ja.
Nee, want ik snapte, dat was ook mijn eerste aanvoelen. Van, ja, zit er daar inderdaad niet mee een probleem dat je altijd... het kunt ontlopen. Hè. Je kunt het wettigheidsoordeel eigenlijk ontlopen, omdat je altijd met een nieuw besluiter zit. En dat inderdaad het vorige dan zonder voor... Allee, of het vorige annulatie...
Ja, want dat is belangrijk om erbij te zeggen. De Raad gaat zich niet uitspreken over een besluit dat al is ingetrokken. Hè. Die gaan gewoon zeggen, wij moeten ons hier niet over uitspreken, want het is ingetrokken. Ja.
Dus inderdaad, allee, ik voelde dat probleem ook wel aan. Maar dus anderzijds... Het zou wel problematisch zijn als er ergens wettelijk bepaald was dat de partijen minstens een week moeten hebben om te kunnen concluderen of iets. Dus dat de zitting altijd minimaal een week na het instellen van het beroep moet plaatsvinden. Dan zou je wel een probleem hebben als je dan om de week een ander besluit uitvaardigt. Maar in dit geval kon de Raad van State, en dat heeft men dan uiteindelijk ook gedaan, hè, omdat die argumenten ten gronde wijzigden ook niet natuurlijk. Die argumenten in de eerste procedure tegen die avondklok en de wetsartikels die daar dan werden aangevoerd, vrijheid om u te bewegen, persoonlijke vrijheid, et cetera, dat blijft natuurlijk hetzelfde, dus kom men korter op de bal spelen. Maar dus dat is het eerste aspect, hè, die proportionaliteit. Het tweede aspect is dus die, en waar dat dan de meeste discussie over heeft bestaan deze week, over die wettelijke grondslag. Kan de wet op de civiele veiligheid op dit moment nog altijd een grondslag bieden voor een minister die maatregelen neemt in het kader van corona? En de Raad van State heeft daar dus geoordeeld dat wel het geval is. Ook wel goed beredeneerd. Hè. Het is een arrest van de algemene vergadering. Dus denk 8 staatsraden. Dat is ook niet Janneke en Mieke. Hè? Bedoel, dat zijn,
8 rechters
zijn,
bedoel je dan?
8 rechters. Hè? Niet Janneke en Mieke, dat zijn echt wel prominente juristen. Dus zij hebben geoordeeld dat daar wel een basis voor kan zijn. Ik denk, dat is gewoon hoe dat je het beetje, of het woord interpreteert. Hè?
Ja. Maar
een dreigende
uit
gebeurtenis.
Wetenschappelijke kring was men het daar niet 100% mee eens.
Voilà. Men heeft daar inderdaad eigenlijk een vlammend opiniestuk over geschreven. Zeggende dat inderdaad dus die wet op de civiele veiligheid enkel een grondslag biedt voor dreigende, acute gevaren. En dat je dat dus inderdaad niet meer kunt zeggen over iets dat al 9 maanden onder ons is. Wat dat je, laat ons wel wezen, inderdaad die een tweede golf, dat die er ging aankomen...
Dat stond in de sterren geschreven.
Dat konden in april of mei eigenlijk al zeggen. Hè? Dus ja, inderdaad kon het parlement... Allee, ze hebben ergens natuurlijk wel een punt. Los van het juridische hebben ze voelden wel aan... Het zou properder zijn als het parlement zich...
Het
dan maar een symbool... zich daarover zou hebben uitgesproken, over de scope van maatregelen die een minister kan nemen.
Je wilt
nemen,
dus zeggen, een wet op de bestrijding van het coronavirus, waarin dat dan in een aantal artikelen staan, avondklok, ja of nee, sluiting van de horeca, ja of nee, en eventueel wat voorwaarden
Voilà. Wat natuurlijk, men in dat opiniestuk dan schrijft, en wat ik denk bepaalde andere academici tegen de borst heeft gestoten, en dat begrijp ik ook wel, men schrijft dan, alle grondwetsspecialisten zijn het erover eens dat er hier een probleem is. Dat is natuurlijk, ja... Allee, dat vind ik zo kort door de bocht of zo'n uitspraak. Uiteraard kunnen daar discussie over voeren. Hè. Het feit al dat de Raad van State oordeelt dat er wel een wettelijke basis is, bewijst al dat je daarover kunt discussiëren. Uiteraard kunnen daar een andere mening over hebben. Maar dan zo sterk uit te komen met, hè, we zijn het erover eens, dit is strijdig met de grondwet. Ja...
Dat is om een blikvanger te krijgen. Hè? Die strijdigheid met de grondwet, die is eerder, het zou verkiesbaar zijn, mocht er...
Zo schrijft men het niet. Hè? Men schrijft dan zeer gedecideerd van, het is een probleem. Dat vind ik dan, dan mogen er toch iets genuanceerder in zijn. Climate change, dat je daarvan zegt, het is wetenschappelijk vastgesteld dat er zich een klimaatverandering aan het voordoen is, ja... He, daar kan ik inkomen en dat Jean-Marie de Dekker zijn mond moet houden en daar kan ik allemaal inkomen. Maar nu dat zeggen, dat vind ik toch wat kort door de bocht. En dat heeft dus toch bepaalde academici ook aangezet om daar tegengewicht te bieden. Waaronder ook een opiniestuk van Mark Boes, die een dan ja eigenlijk.
Professor
Mark Boes, emeritus, die zich op één lijn stelt dan met de Raad van State. Het is niet, denk ik, de ene of de andere die gelijk heeft.
Ja.
Ik vind, je hebt argumenten voor beide. Hè. Er zijn argumenten voor beide.
Ik weet het niet, hè, maar heeft de regeringsvorming hier ook iets mee te maken? Ik kan mij inbeelden dat als je in volle regeringsvorming bent, dat het niet opportun is om zo'n zware wet door het parlement te jagen, omdat je dan problemen gaat krijgen in je besprekingen. Er gaan fracties ontstaan, er gaan... Ik weet niet, zeg maar iets.
Dat is misschien inderdaad een goed punt. Anderzijds, ja... lijkt dat mij wel zo'n element te zijn, of zo'n discussie die misschien iets minder ideologisch gekleurd is. Natuurlijk, het sluiten van een horeca, wel.
Okay, dat kan denk echt dat daar... een verkiezingsargument
ja,
zijn,
okay,
verkiezingsstrijd.
Ja. Dat is juist. Anderzijds, die coronawet biedt ook maar een kader dan, hè. Het is niet, men gaat dat niet beslissen, ja dan nee. Het is enkel het kader dat men biedt. Dus ik denk dat politiek niet noodzakelijk zo gevoelig zou moeten liggen. Ik weet het eigenlijk niet waarom dat men het niet doet.
Nee, maar ik heb dat toch gezien bij die versoepeling die dat er ineens kwam. Eigenlijk nadat die tweede golf, net duidelijk werd dat er een tweede golf kwam, zei men... met minister, premier Wilmes dan. Ja, er is nu een versoepeling, hè, dat van die 5 contacten, dat laten we dan varen. Ja. Maar van dat iedereen ook dacht, ja, wat is dat hier? En ik had toen ergens op een bepaalde punten in de media vernomen van, ja, dat is omdat er een aantal... Als je verstrengingen gaat doorvoeren, sluiting van de scholen enzovoort, dan moet daar wel een meerderheid over zijn. En dat zijn die gevoelige onderwerpen die dat niet durfden te behandelen tijdens die regeringsvorming.
Ja, wel, maar ik denk dat dat inderdaad nog los kan staan van, van die coronawet. Hè. Het feit dat je een kader hebt, betekent nog niet dat je deze of gene maatregel moet uitvaardigen als minister dan, hè, achteraf. Ja. Dus dat kun je dan ook binnen de schoot van de regering beslissen. Maar ik denk dat het inderdaad wel symbolisch... dat is ook wat we, denk ik, misschien terecht aan aankaart in die opinie. Ook zeggende, er wordt toch weinig bij stilgestaan bij die grondwettigheid van die maatregelen. Bijvoorbeeld in die comité's, Céléval, of hoe heet het? Als ik het goed heb, zit daar geen jurist bij.
Ja.
Het zijn natuurlijk toch verregaande maatregelen. De vraag is, moet daar niet ergens... inderdaad, een jurist bij zitten.
Ja, terwijl dat bij het ethisch comité, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen, moeten er nu keuzes gemaakt worden. Welke mensen geven we wel voorrang en welke mensen krijgen geen behandeling? Hè, want die keuzes moeten gemaakt worden. En bij het uitstippelen van de richtlijnen van die keuzes, daar zijn juristen aanwezig, hè, waaronder onze professor, promotor, die is daar dan aanwezig om te zeggen, als je enkel op leeftijd gaat selecteren, door bijvoorbeeld te zeggen, als we de keuze hebben, dan verkiezen we iemand van 40 jaar boven iemand van 80, 80 jaar dat hij kan zeggen van oh, oh, kijk, juridisch is dat misschien niet 100% meest aangewezen. Je moet misschien werken met verschillende factoren bij elkaar. Dus het is niet zo onlogisch dat daar een jurist aanwezig is.
Mm-hmm. Ja, ja. Nee, absoluut. Want allee, het gaat, nogmaals, het gaat wel over, over iets natuurlijk. Die maatregelen die genomen worden, die beperkingen van uw vrijheid, gaan heel ver. Oké, ze zijn waarschijnlijk gerechtvaardigd op dit moment. Maar we moeten daar dan minstens geen discussie over voeren, ook in het licht van ja, de toekomst. Hè? Het feit dat die maatregelen nu worden uitgevaardigd, allee, je moet daar denk ik altijd het potentiële gevaar zien van het precedent. Ja. Dat eens dat die maatregelen zijn uitgevaardigd, dat het makkelijker is om daar naar terug te grijpen. Nu, uiteraard, er zijn op dit moment geen doemscenario's aan de horizon. Hè.
Wat bedoelt je? Ach ja, de Duits dat opnieuw binnenvalt.
Dat stelt zich al, die problemen stellen zich allemaal niet, maar je weet dat natuurlijk ook niet. Dus ik denk dat er op zich wel iets voor te zeggen valt, dat je minstens dat moet kunnen bediscussiëren.
Ah, uw argument van, is nu, de Raad van State zegt dat er nu geen probleem is, hè? Maar waar gaan we de grens gaan trekken in volgende, bijvoorbeeld de vogelgriep breekt opnieuw uit, I don't know, en dat er opnieuw een avondklok wordt opgelegd of zo.
C'est ça. Ja, of de gewone griep. Allee, ik denk, Mark van Granst heeft ooit eens gezegd, dat ging dan enkel over de contacten met grootouders, hè? Kleinkinderen, grootouders. Dat het ja, vroeger, dus tot een jaar geleden, heel normaal was. Kinderen waren ziek, kinderen konden niet naar school, ouders gingen werken, kinderen gingen naar de grootouders. Ja. Kun je nu natuurlijk niet voorstellen met corona dat zou gebeuren. Mm-hmm. Mark van Rans zegt daar ook, ja, dat is misschien een les die we kunnen meenemen naar later. Hè, dat we dat gewoon niet meer gaan doen. Dumpen tussen aanhalingstekens, gedumpt geen zieke kinderen.
Je hebt geen kinderen, hè?
Nee, niet dat ik weet. Nee,
je semantiek die zal dan wel wijzigen waarschijnlijk, maar lees wat.
Ik heb wel een hond. Ja. Die in mij bijt.
daar gaan we het later over hebben. Over het
daar gaan we het later... Ja. Maar dat gaan we waarschijnlijk niet meer doen. Maar dus de vraag is, ja... Allee, van een gewone griep... sterven er ook mensen, hè?
Ja.
Dus op zich gaat je daar ook mensen kunnen redden. Allee, sowieso, hè. Je gaat daar mensen kunnen redden door het inperken van grondrechten.
Ik vind het altijd grappig als ze dan vragen aan die virologen van wat willen jullie dat er nu gebeurt? En je ziet gewoon dat die denken, blijft gewoon allemaal in hun kot, zet het land, doet de betoneerde voordeur. Dat is wat dat die willen vanuit... Ja, uiteraard is dat op virologisch vlak het beste wat dat je kunt doen. Maar ja, inderdaad, er zijn altijd...
En dus inderdaad, je kunt dat begrijpen. De mensen die nu in de zorg staan en die in die intensive care afdelingen, die zijn overwerkt. Hè. Ik bedoel, wij zitten hier op een zondag rustig te lullen. Ja. Niet overwerkt. Dus je zit daar met een andere beleving. Het blijft wel interessant. Hè. Het gevaar van het precedent.
Oké, dan weg met enerzijds, anderzijds. Ik pols naar uw mening. Wat doen we? Moet er een wet zijn... Dus als we spreken over een avondklok, moet er een wet zijn die dat specifiek bepaalt voor corona? En in andere gevallen is dat dan niet meer zo vanzelfsprekend? Ja. Of denk je dat we nog altijd voort kunnen met die oude wet op de civiele bescherming? Oude wet van 2007, had je gezegd?
Van 2007. Klinkt belachelijk, hè, maar dat is uiteindelijk wat leesde in die wetten. Dus wat staat er? Iets van een dreigende gebeurtenis. Omstandigheden.
Wat er staat is één ding. Is die wet bedoeld om... Want dat is altijd mijn eerste uitgangspunt. Is die wet bedoeld om zulke lang slepende gebeurtenissen, om die daar ook te mee omvatten? Of gaat het hier echt over die... Hè, want dat is spraakgebruikelijke betekenis, is één ding, maar je moet gaan kijken waarom is die wet ooit opgesteld. En ik denk dat de wet op de civiele veiligheid is opgesteld op iets waar je plotseling mee wordt geconfronteerd en niet iets waar dat we waarschijnlijk nog jaren in onze maatschappij gaan moeten meedragen. Want dat corona, eens dat dat vaccin er is, dat gaat moeten worden uitgerold. Er gaan lotingen zijn, wie dat er eerst wordt bediend. Dat gaat nog jarenlang meegaan. Hè? Dus is dat daarvoor gemaakt? Ik weet niet, ik heb de discussie niet gevolgd, hè, dus ik vraag het hier nu gewoon aan u.
Wel, ik denk, wat Mark Boes daar ook over zegt, er staat niet specifiek iets in over de langdurigheid van de problematiek. Hè. Dus de bepaling zegt niks over tijdelijkheid, langdurigheid van de dreiging. Dus nogmaals, ik denk, je kunt niet zeggen dat de Raad van State of dat Mark Boes daar per se juridisch fout zitten. Ik denk niet dat je dat kunt zeggen, maar het zou wenselijk zijn, denk ik, dat het parlement zich daarover zou uitspreken in zo'n coronawet. En ik zie ook niet in wat er het parlement zou weerhouden van het te doen, omdat je ook inderdaad niet meer kunt spelen op dat element van de verrassing. Ja, ja. We zijn zoveel maanden verder, dus...
Zou ik u dan de vraag mogen stellen? Stel nu voor dat een Duits voor de zoveelste keer terug binnenvalt, dat die wet op de civiele bescherming dan wel van toepassing is? Vallen de maatregelen die worden genomen daaronder?
Als het echt een dreiging is van een buitenlandse macht...
Ja.
Dat is nu een goede vraag, maar ik denk... ik lees hier nu het artikel. Hè. Dus de minister of zijn gemachtigde kan in geval van dreigende omstandigheden de bevolking ter verzekering van haar bescherming verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn en degene die bij deze maatregelen betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen. Om dezelfde redenen kan hij iedere verplaatsing of elk verkeer van de bevolking verbieden.
Ja, dus met de bombing runs, hè? Als het donker is, blijft je binnen en doet je je lichten uit? Of,
Op basis van deze bepaling... Dus ik ken niet de hele wet, hè, maar op basis van deze bepaling lijkt het niet beperkt tot gezondheidsperikelen. Hè, dreigende omstandigheden, misschien wel.
Oké. Okay. We gaan concluderen. Wat is eigenlijk... waar zijn we naartoe aan het gaan? Is er nood aan een debat?
Zeg je nog eens?
Is er nood aan een debat of wil je iets anders?
Ik denk dat eleganter zou zijn. Dus minstens, als je soms van die juristen hoort uitkomen die dan de grondwettigheid betwisten, in de eerste golf was dat dan de mogelijkheid om je te verplaatsen naar je tweede verblijf. In de tweede golf was dat dan die avondklok. Mijn eerste reactie is ook altijd van... gewoon, de gut feeling is ook van... Gast, leeft die maatregelen gewoon na. Allee, ja. doe niet zo belachelijk. Hè. Probeer niet de vigilante te zijn.
We zitten niet in een corrupte staat.
Leven niet in een dictatuur. Hè. Maar hetzelfde kun je natuurlijk... En dan grijp ik terug naar onze aflevering over privacy. Hetzelfde kun je daar altijd over zeggen. Hè. Van, we leven niet in een dictatuur. Dus wat doet het ertoe dat de overheid uw gegevens bijhoudt? We zitten in een democratie, maar ik denk, en daar moeten dus die juristen wel in ondersteunen en gelijk geven. Dus je weet nooit wat er aan de horizon op u staat te wachten. Je weet nooit wat dat er komt. Dus het gevaar van het precedent. Dat was bijvoorbeeld ook in augustus... een argument, als ik mij niet vergis, van de overheid toen, of van de gouverneur toen, van ja, wij vaardigen nu een avondklok uit. Maar in maart is er nooit discussie geweest over die... Ja. Toen was het eigenlijk een volledige lockdown, mocht u niet verplaatsen buiten een belangrijke verplaatsing, voor voedsel of voor uw werk. In augustus werd het dan enkel die avondklok. Was het een argument van, in maart is er niet over geprotesteerd. En nu in augustus, begint men daar zich ineens wel vragen bij te stellen. op zich is dat een belachelijk juridisch een belachelijk argument. Ja, ja. Maar je ziet, het doet er wel toe. Hè? Uw stem laten horen. Ja, it matters. Hè? Om het met die CNN-journalist van gisteren te zeggen, na de verkiezing van Biden. Hè? It matters. Dus ik denk, gewoon als symbool, doet het er wel toe dat er weer werk wordt geboden, los van dus het resultaat, is het grondwettig of niet? Ik denk dat er ja, die discussie zich wel, zich wel aandient.
Het is ook zo, het is gevoelsmatig. Hè? Corona is een gemeenschappelijke vijand. Daar kun je op zich niks tegen hebben als er maatregelen worden uitgevaardigd om corona te bestrijden, of COVID, of whatever. Allee, hoe dat we het moeten noemen. Je weet wat ik wil zeggen. Mm-hmm. Maar ja, die avondklok is nu iets waar dat we al een keer mee hebben geleefd. En wanneer dat het voor een ander doel gaat komen, ik denk maar misschien een volgende griepepidemie die misschien iets harder uitslaat dan normaal het geval is. Uh-huh. Of in het geval van, ja, gelijk als in Amerika, hè, er komt een verkiezing aan en je voelt gewoon de spanning is te snijden. Ja, we hebben die avondklok al eens gehad. Het kan zijn dat die ook terugkomt, maar voor andere, meer politiek beladen onderwerpen. Ja, ja. En we zijn daar, het probleem is dat we daaraan aan het wennen zijn. Ja, oké, wat is nu het probleem? Dat je s'avonds tussen 10 en 8 uur ochtends of 6 uur ochtends niet buiten kunt komen. Ja, dat is niet het probleem als je corona aan de strijd zet. Maar als je probeert om politieke onrusten of zoiets, om die te onderdrukken, dan zit je natuurlijk wel in een gevaarlijker vaarwater. Dus oké, de precedentwaarde is waar dat we altijd aan moeten denken.
Exact mijn punt, ja. Ja, ik was ook nog aan het denken met de koningskwestie. Hè? Ja. Je hebt die bepaling in de grondwet, hè, die zegt, oké, als u een als
kun je
koning...
nog eens toelichten, de koningskwestie, in een nutshell?
Je hebt een bepaling in de grondwet die zegt, ja, als ik weet niet hoe dat exact is, maar als de koning in de mogelijkheid is om te regeren, iets in die zin, hè, dat dan... ik weet dat de regering de taken overneemt, zeker?
Ja, leg maar uit. Ik ga het gewoon een keer checken. Ja.
Of dat er een regent wordt aangesteld. Maar ik denk dat de regering de taken van de koning kan overnemen. Ik denk dat zoiets zal zijn. Nu, als ik mij niet vergis, is dat er ooit ingeschreven in
artikel 93. Indien de koning in de onmogelijkheid verkeert te regeren, roepen de ministers na deze onmogelijkheid hebben vastgesteld de kamers dadelijk bijeen. Door de Verenigde Kamers wordt in de voogdij en in het regentschap voorzien.
Ja.
En dan komt er dus één regent, blijkbaar. Ja. Ja.
Volgens mij is dat er ooit ingeschreven, omdat ik denk enkel ergens de Engelse koning een George III, denk ik, ben niet zeker, effectief waanideeën had of dat hij geestelijke problemen had. En dat men zag dat dat dus niet marcheerde. Dat men een mogelijkheid moest hebben, dus in de grondwet, van oké, als de koning zot wordt, wat mogelijk is, natuurlijk. Allee, iedereen kan geestelijke problemen krijgen.
Of gevangen genomen wordt door de vijand of zoiets?
Ik denk dat dat dus bijvoorbeeld niet de bedoeling was. Ah, dat men echt die bedoeling had van die geestelijke problematiek, denk ik. Dat men dan de mogelijkheid had om daarop in te grijpen en de regent aan te stellen. Nu, je ziet in 1945 dat de koning op dat moment in Zwitserland zit, zeker. Eerst in Oostenrijk en dan in Zwitserland. Hij is dan naartoe gevoerd door de Duits. Hij moet dan terugkomen, maar eigenlijk wil men hem hier niet meer, omdat hij inderdaad nauwe contacten heeft gehad met... hij heeft contacten gehad met Hitler. Hè. Hij zag zich ergens als een soort van koning, onderkoning, onder Hitler. Of hij heeft minstens die piste bewandeld. Mm-hmm. Was, als ik het mij niet vergis, ook wel ergens een antisemiet. Of hij heeft er ook uitspraken over gedaan, et cetera. Dus dat lag allemaal wat gevoelig. En dan is men gaan teruggrijpen naar dat artikel. Hij is in de onmogelijkheid om te regeren. Hij zat dus in Zwitserland. En heeft men de regent aangesteld, zijn broer, Prins Karel. Oké, daar kun je dan nog zeggen, klopt misschien. Hij is minstens in de fysieke onmogelijkheid, want hij zit ginder. En toen hadden we natuurlijk nog geen Zoom of geen Skype of wat is het.
En wat is de precedentwaarde hiervan?
Dan wil ik flash forward naar 1990, 1991, de abortuswet. Waar dat dan koning Boudewijn zegt, ja, hè, ik vind dat toch een moreel probleem. Op zich vind ik het niet erg dat die wet er komt. Allee, bon, dat is het democratische proces, maar ik wil die niet ondertekenen. Groot constitutioneel probleem. Tot dan Alen, hè, professor André Alen, dus daar het precedent gaat halen. Hè. Dus in 1945 was het waarschijnlijk al ergens uitgebreid, het artikel, ten opzichte van de initiële bedoeling van onze nationale vergadering, grondwetgevende vergadering. En hij breidt dat nu nog eens verder uit. In de zin van, hè, de koning is in de onmogelijkheid om te regeren. Men gaat dat dan vaststellen. Men kan dan zelf de wet tekenen, de abortuswet tekenen. En een dag later wordt die onmogelijkheid opgegeven en is koning Boudewijn terug in full force. Maar dus, ja, je ziet iets, een bepaling die er niet voor bedoeld is, dat men die toch stelselmatig die lat gaat verlagen.
Ja.
Hey, dat men daar toch een creatief gebruik van gaat maken. Nu, je kunt in dat geval uiteraard zeggen, ja, doet het ertoe? Of is het belangrijk? Ja, nee, alleen een koning is sowieso even een symbolische waarde. Dus je kunt er allemaal wel akkoord mee gaan, uiteraard. Maar blijft, hey, dus nogmaals, blijft ergens het gevaar van het precedent, dus minstens dat je daar een discussie wel over kunt voeren. Ik denk dat dat inderdaad waarschijnlijk belangrijk is. Waarschijnlijk gaat het resultaat gaat niet verschillen. Zeker in dit geval, terug naar corona, het resultaat zal niet verschillen. Die maatregelen die nu worden uitgevaardigd, dat zouden nog altijd dezelfde maatregelen zijn geweest. Ja. Maar minstens is er een symbool, nogmaals, it matters.
Ja, ik kan daar alleen maar aanraden om naar de website www.qanon.com te gaan. Nee, als je dat wilt, dan doe je dat maar. Het lijkt complottheorie-achtig te zijn ingegeven. Dat is het uiteraard niet. Het is gewoon, we moeten ons niet iets laten voorschotelen als het niet in orde is. Hè. Het moet in orde zijn. Die mensen die worden daarvoor betaald op een deftige manier te doen, om zich daarover uit te spreken. Wij hebben een parlement waarin dat maatschappelijke debatten worden gevoerd. Dus laat dat dan op zijn minst het forum zijn waarin dat zo'n belangrijke... Want het is maatschappij overheersend, hè, die maatregelen. Dat is, iedereen is ermee bezig om die debatten daar te voeren, lijkt me.
Mm-hmm. Ja. Ja,
maar absoluut. Ik denk dat er geen enkel argument is om te zeggen dat we dat niet moeten doen.
Nee, jawel, inderdaad, ook dat. Hè. Ik weet niet wat de wetgever tegenhoudt om daar een discussie over te hebben. Dus in die zin denk ik dat het wenselijk is en geef ik de mensen in het opiniestuk gelijk. Maar ik zou het niet zo hebben geformuleerd.
Ja, ja.
Dat zij het formuleren, het is ongrondwettig. Wow, dat zou ik zo niet hebben geformuleerd. Maar bon, ja.
Oké, Pieter-Jan, bedankt.
Dan ga ik nu een pintje pakken.
Wij gaan het nu hebben over... De betonstop. Maar ik ga eerst nog een koffietje gaan halen en nog eens een keer naar het toilet gaan. Dus ik zie u straks, PJ.
Ja,
ciao.
Tot ziens, Poes.